Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee J.W. Verboom uit Groot-Ammers voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 1. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 24 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Hogenhout uit Meteren voor te gaan. De mededelingen. Afgelopen week zijn Gerita Huisman en haar dochtertje Senna Fiep Westerdorplaan 186 te Zaltbommel thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Ome van Ooyen, Kershof 4, is de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenbloeding. Haar situatie is ernstig. Op 14 december herdacht het echtpaar de Koning Dingemans, de Kosterijstraat 19, hun 50-jarig huwelijksjubileum. We denken aan genoemde gemeenteleden in onze voorbeden. De overige mededelingen. De ambtsdragersverkiezing. Gisteravond is tijdens de stemmingsvergadering de heer Henk-Jan van Ooyen, Kershof 1, verkozen in de vacature van ouderling Kos. We bidden om wijsheid voor hem bij de te nemen beslissing. De kerstfeestviering van de basisschool. Op donderdag 21 december zijn er hier in de kerk de kerstvieringen van basisschool De Bron. Om 2:30 voor de kinderen uit groep 1 tot en met 3 en om 7:00 voor de overige groepen. Deze diensten zijn ook te beluisteren via de kerktelefoon en de computer. Kerstzangavond. Op zaterdagavond 23 december wordt er hier in de kerk een kerstzangavond gehouden. Aan deze avond werken mee kinderkoor Kom Nu Met Zang en de christelijke gemengde zangvereniging Sursum Corda. De avond begint om 7:30. De kerk is open vanaf 7:00. Bij beide bijeenkomsten wordt u van harte uitgenodigd. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang van deze morgen is de lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker roemen. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze enige hulp en al onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen vanuit Psalm 148. Uit Psalm 148 zingen wij vers 3 en vers 5. Daar zingen wij over de hoorn vol vermogen. Hij wou de hoorn zo vol vermogen, de roem van Israël verhogen. De hoorn van zaligheid, die wordt opgericht. Daar zingt Zacharias van. Daar horen we over in de preek. Maar hij haalt die hoorn uit de psalmen. Onder andere uit Psalm 148. We zingen vers 3 en vers 5. Naar Gods heilige wet zullen wij met elkaar zingen vanuit 119, daarvan vers 3. Een gebed om de Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. De geest als gids voor het leven. 119, daarvan vers 3. En we zingen ook vers 7. 3 en 7 van 119. Stellen wij ons ook vanmorgen onder het gezag en onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God, en hij spreekt ze ook vanmorgen, deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God. Jaloers op zijn eer is de Heere, naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk aan de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw werknemer, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn werknemer. Nog zijn rund, nog zijn ezel, kortom, nog enig ding of persoon, welke van uw naaste is. Amen. geroepen, gemeente, wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Zullen we er met elkaar om vragen? Drie enige God in de hemel. U bent een barmhartige God, een liefdevolle Vader. Want u nodigt deze zondag opnieuw. U nodigt in de adventstijd opnieuw. Voor de derde adventszondag. En Heere, u laat opnieuw naar u uitzien. Opnieuw geeft u verwachting. U laat zichzelf niet onbetuigd. Voor klein en groot geeft u verwachting. En daarom brengt u ons hier vanmorgen in de kerk. Om ons uit te laten zien naar uw licht. Naar uw waarheid. En Heere, ons gebed is het ook vanmorgen. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. En breng ons door die glans tot u, Heer Jezus. Tot u, de krachtbron. De energiebron. Tot u, de sterkste aller sterke. Tot u die alle macht heeft in de hemel en op aarde, u. Die zichzelf noemt hoorn van zaligheid, zo sterk. Want Heere, dat bent u, de Almachtige. En u hebt laten zien in uw nederdaling naar deze wereld. In uw nederdaling in het vlees. In uw nederdaling aan het kruis. In uw nederdaling in de hel. U heeft laten zien in die nederdaling. Dat u al de krachten en de machten van deze wereld die u tegenstaan heeft verslagen. De hel. De dood. De zonde. De ziekte. Ze hebben niet het laatste woord, maar u spreekt het laatste woord over ons leven. En dat hebben wij nodig om te horen. Want zoals wij geboren worden, Heere, zijn wij mensen die onder de toorn van u liggen. Zijn wij mensen onder de vloek. Zoals wij geboren worden, kunnen we niet de wereld uit. En er moet iets met ons gebeuren. Het grote wonder van de bekering, de vernieuwing. Een nieuwe naam moeten we ontvangen in het verbond met u. Heer, en wij bidden u. Wij smeken u, Heilige Geest, dat u dat werk van de Heer Jezus Christus ons eigen maakt. Dat u vanmorgen komt, Heilige Geest. Komt bij uw woord. Komt in ons hart. En dat u de Heer Jezus Christus laat neerdalen in de diepten van ons hart. Dat u hem indraagt in de schoot van ons leven. En dat we hem, de vrucht van u, de Vader, dat we hem in ons hart omdragen. Heere, geef dat wij vrucht ontvangen in ons leven. De Heere Jezus, de Almachtige, dat hij ons leven bezet. Heere, wij bidden u, koop ons vrij van de zonde en de vloek. Maak ons vrij van die banden, van de vijanden, die zo machtig, die zo ellendig machtig zijn, waar we soms niet doorheen kunnen zien. Want wij zijn mensen die ook in de afgelopen week misschien soms wel vast zaten. Die er niet doorheen konden zien door die vijanden. Die hoogmoed, die zonde die ons aankleven. Maak ons er vrij van vanmorgen. Verlos ons. En geef dat we een diep verlangen kennen om u te dienen zonder vrees. Onbevreesd u lief hebben. En dat het waar wordt in ons hart. Dat de liefde tot u, de vrees, de bangheid eruit drijft. En Heere, dat de liefde tot u ons vasthoudt. Schenk het ons door de werking van uw Heilige Geest, hier bij de kerkradio, bij allen die met ons verbonden zijn. Versterk deze uw gemeente hier in Brugge. En kom met uw Heilige Geest, dat we u dienen willen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, al de dagen van ons leven, tot de komst van Christus, tot die ontmoeting met hem op de wolken van de hemel. Dat bidden wij uit genade. Amen. Zullen wij met elkaar de Bijbel openen, gemeente? In Lucas 1. Lucas 1, vers 57 tot en met 80. Wij staan vanmorgen stil bij de geboorte. De geboorte van Johannes. En bij zijn vader die daarover zingt. Of zoals de schrift zelf zegt, profeteert. De lofzang van Zacharias mag u ook de profetie van Zacharias noemen. En die lofzang van Zacharias is de geschiedenis ingegaan als het Benedictus. Het Benedictus. Dat komt van het eerste woord van die lofzang, geprezen of gezegend. Benedictus betekent gezegend. Het Benedictus. Maar wij lezen vanaf vers 57... tot en met 80 uit Lucas 1. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had. En verheugden zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en zij wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader, maar zijn moeder antwoordde en zeide, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die naam draagt. En zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden en nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn tong geopend. En zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en hij loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en hij profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan, om zijn wegen gereed te maken, en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opganger de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Het kind groeit op in de woestijn. Daar wordt hij gesterkt in de geest. Zijn eigen geest, zijn eigen verstand. Hij komt tot geestelijke volwassenheid. Maar je mag het ook vertalen met een grote letter geest. Dus hij werd gesterkt in de Heilige Geest. Dat laatste vers. Wij staan in de prediking stil bij vers 74 en 75. Wat in het bijzonder, wij overzien het geheel. Aan het einde van de preek richten wij ons op die woorden van 74 en 75. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Uw leven en jouw leven, zijn dat de dagen van uw leven en jouw leven, dat je hem wilt dienen zonder vrees. Zullen wij nu eerst met elkaar gaan zingen, gemeente? Zingen wij opnieuw over die hoorn. Over die hoorn. Wij zingen uit Psalm 18. Betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. De hoorn, mijns heils, mijn hoog vertrek in het lijden. Het is de hoorn van mijn redding. En de hoorn, je mag gerust denken, hè, beste jongens en meiden. En de hoorn van een koe of een stier. Die is machtig sterk. Als je daarmee in aanraking komt, dan beschadigt dat je. En zo is deze hoorn, een machtige hoorn. En die beschadigt inderdaad ook de vijanden die de Heer Jezus tegenstaan. Voor hen is hij een hoorn. Psalm 18 zingen wij vers 1 en ook vers 8. Psalm 18, vers 1 en 8 als voorbereiding op de verkondiging. Dat is een mooie psalm, die 18. Daar kun je mee juichen. Zullen wij na de preek weer zo'n mooie psalm zingen, 56? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is toch de vrucht van de preek, dat u het zelf hoort uit Gods mond. Psalm 56, vers 5 en 6, na de preek. Geroepen gemeente van Christus, in de kraamtijd kan het druk zijn als je net een babytje hebt gekregen in de familie, een broertje of een zusje, dan kan het zo ontzettend druk zijn in huis. Mensen verdringen zich. Iedereen wil wel eens de baby zien die geboren is. En de een loopt zo eens langs. En de volgende die belt op. En een derde die was toch al in de buurt, dus die kon ook wel even langs. En als je goed bent met de buren, dan komen ook de buren even kijken. En vele hoofden buigen zich over de wieg. En je hoort het mensen ook zeggen. Lijkt wel een beetje op zijn vader. Ja, maar hij heeft ook trekken van zijn moeder. Zo wordt er wat gesproken. Het is druk boven de wieg. Het is kraamtijd. En tegelijkertijd kan het dan ook nog spannend worden boven de wieg. Want stel nu dat je met twee families tegelijk te maken hebt. Je eigen familie, je schoonfamilie, en dat loopt nooit zo tussen die twee. En dat de ene zegt, ja maar hij lijkt wel een beetje op zijn vader. Dat de andere familie zegt, ja maar hij lijkt ook een beetje op zijn moeder. Kijk maar. Dan kan er zomaar een beetje strijd komen daar bij de wieg. En dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat zo'n vreugdevolle wieg, waar je met z'n allen blij zou moeten zijn, weer doet denken aan die strijd onderhuids die er is tussen die twee families. Dan raak je ineens bij de wieg in verwarring. Hoe hebben we het nu eigenlijk met elkaar? Dan zorgt zo'n kraambezoek voor verwarring, omdat iedereen er zich mee begint te bemoeien. Dan denk ik, blijf van mijn baby af en zeg er dan niets over. In het huisje van Zacharias en Elisabeth gaat het er al niet anders aan toe. Het is een drukte van belang. Elisabeth is uitgerekend. Na 9 maanden is haar tijd vervuld, zegt vers 57. Wat had ze er naar uitgezien? Wat had ze zich erover verwonderd? Dat ze zwanger was? Ze had zich er zelfs mee verborgen, zegt vers 24 van Lucas 1. En wij weten niet of dat haar bevalling zwaar geweest is. En of dat die bevalling snel ging. Wij weten ook niet wat ze als eerste uitriep toen het kind geboren was. Dat vertelt Lucas allemaal niet, de evangelist. Maar hij vertelt wel over die buren die komen. En over die familieleden die zich om die wieg heen gaan begeven. Dat is voor Lucas blijkbaar wel belangrijk. En hij vertelt wel over de besnijdenis en over de naam die gegeven moet worden. Die buren en familieleden, die zien we staan in vers 58. Kijk maar mee in de Bijbel. Zij verbazen zich dat Elisabeth op haar hoge leeftijd nog een zoon ontvangt. Zij hoorden, zegt vers 58, dat de Heere grote barmhartigheid aan haar bewezen had. En ze verdringen zich en ze zijn ook blij. Ze verheugen zich met haar. Je mag ook vertalen volgens de grondtekst. Ze wensen haar geluk. Ze wensen haar geluk. Ze feliciteren haar. Maar het valt op, gemeente, dat die buren en familieleden zich in zekere zin meester gaan maken van het kind. Het kind gaat over vanuit de moederschoot in de handen van de buren en de familieleden. Valt u dat ook op? Die mensen zijn een beetje dominant. Ze lijken in hun medeleven nogal door te draven. En hun blijdschap wordt in zekere zin wat onuitstaanbaar. Kijk maar in vers 59. Daar zien we dat het kind besneden gaat worden. Op de 8e dag. En dan moet het kind ook een naam krijgen. En bij ons krijgt een kind direct de naam als het geboren wordt. Nog maar zojuist is je dochter geboren. Of de verloskundige vraagt, en hoe heet ze? En dan wordt direct de naam uitgeroepen over het kind. En het verandert nooit meer. Maar de eerste 8 dagen had een Joods kind geen naam. Het heette gewoon de baby. De baby. Pas bij 8 krijgt het een naam. Waarom, gemeente? Nou, dat heeft hiermee te maken. Pas bij 8 wordt het besneden, wordt het opgenomen in het verbond met God. En dan krijgt het een nieuwe naam. Dan krijgt het een nieuw leven. Als het in het verbond van God wordt opgenomen, dan krijgt een mens een nieuwe naam. En de naam van een kind heeft altijd een lading voor de Jood. Als Jacob de naam Jacob krijgt, dan weten we vanaf het begin, deze mens gaat bedriegen. Als Jezus de naam Jezus krijgt, dan weten we vanaf het begin, deze mens gaat redden. Want dat betekent zijn naam. Maar hoe heet dit babytje? De naam staat niet op zijn voorhoofd geschreven. En we zien dan dat die buren een naam gaan bedenken, vers 59. Hun bemoeienis gaat heel ver. Zij wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Dat was op zich wel bijzonder, want het was niet gewoon. Meestal werd een kind vernoemd naar opa of een ander familielid. Maar niet direct naar zijn vader, maar dit kind was wel heel bijzonder. En die oude Zacharias, nog een zoon, dat is toch wel heel bijzonder. Laten we hem nu maar vernoemen. De bemoeienis gaat ver. Ze denken hem Zacharias te moeten gaan noemen. En terwijl de buren zo overleggen, Zacharias, wat denk jij, ja? Zacharias, mooie naam ook, hè? De Heere gedenkt, past wel een beetje zo. Stijgt ineens Elisabeth op uit haar kraambed. Vers 60. De vrouw neemt haar rol in. Dat was niet gewoon in die tijd. Maar Elisabeth die veert hier op. En ze verzet zich tegen die naam Zacharias. Tegen die onuitstaanbare drang van de buren en familieleden. Wat is dat, gemeente, dat Elisabeth daarop komt? Zij komt daarop voor Gods belofte. Zij komt daarop voor Gods belofte van de engel Gabriël die had gezegd, men zal hem zijn naam Johannes heten. Vers 13 van hoofdstuk 1. Zij protesteert zich tegen alles wat die naam wil voorkomen. Hij moet Johannes heten. Dit kind is namelijk van God gegeven. Een wonder van de Allerhoogste Majesteit. Gemeente, voelt u het aan? Die familieleden willen dat kind, Johannes, opnemen in de lijn van de geslachten. In de familielijn. Zij willen dat kind in hun geschiedenis trekken. Dat zit erachter. Zij willen dit kind naar zichzelf toe halen. Hun eigen naam geven. Naar hun eigen idee. Naar hun eigen inzicht. Zonder geluisterd te hebben naar de mening van de Heilige Geest. Zij plakken op dit kind hun eigen sticker. En ik dacht, dat doen wij ook zo vaak. Dat wij op onze medemensen eigen stickers plakken. Dan zeggen we, maar jij bent zo. En jij bent zo. En jij bent altijd zo. En zo plakken we onze mening op de ander. Onze namen en ideeën op de naaste. Stickers plakken. Zonder te luisteren naar wat Gods bedoeling is met de medemens. Dat doen ook die buren hier. Wat lijken wij er toch veel op. Maar Elisabeth gaat er tegenin. Zij komt op voor Gods belofte. Johannes. En daar gaan die buren weer tegenin, vers 61. Er ontstaat dus discussie daar bij dat kraambed. Ja, maar er is toch niemand in de familie die Johannes heet, zeg. Is die vrouw wel goed, denken die buren. Ja, ze is wel net bevallen. Ze is ook al wat oud geworden. Heeft het allemaal wel op een rijtje. Het zou kunnen van niet dat ze zich vergist. Zo denken ze natuurlijk. Nou, laten we Zacharias erbij halen, vers 62. Ze gebaren. Zacharias kon niet praten, maar blijkbaar is hij dus ook doof. Want ze moeten hem wenken en gebaren. Als je niet kunt praten, kun je over het algemeen wel horen. Maar Zacharias kan blijkbaar ook niet horen. Ze moeten hem wenken. Opnieuw dat wenken. Weet u nog, gemeente, dat Zacharias niet kon praten, dat hij het volk moest zegenen bij het weggaan van de tempel en dat hij zo wenkte. Hier wordt hij zelf toegewenkt. Wat is de naam? En de priester moet gaan bemiddelen tussen zijn vrouw Elisabeth en de buren. De priester wordt hier in de middelaarsrol geschoven. Hij moet die twee met elkaar gaan verbinden. En verwachtingsvol kijken de buren toe. En de man die met stomheid geslagen is, die niet kan praten, die heeft hier iets te zeggen. En de afgelopen maanden heeft Zacharias naar dit moment toegeleefd. En het wordt voor Zacharias geen originele naam. Maar het wordt een naam die hij meegenomen heeft uit de tempel. Ontvangen van Gabriel. Deze naam is een tempelgeheim. En hij schrijft die naam op. Johannes. Zacharias gehoorzaamt daarmee aan zijn God. Hij vertrouwt zijn God. Eerder twijfelde hij aan zijn God. Ja, maar zal ik dan wel een kind kunnen krijgen? En hij werd met stomheid geslagen. Maar nu vertrouwt hij helemaal op God. Geeft hij hem de naam Johannes. En hij schrijft het op. Jochanan. Johannes. Johannes. Deze naam, gemeente, trekt de jongen direct los uit zijn eigen vaderhuis. Niet Zacharias. Niet de familiegeschiedenis, maar Johannes. God is genadig. Dit kind komt bij God vandaan en is voor God bestemd. Dit kind wordt losgetrokken met die naam van bodem en bloed. Dit kind is niet bestemd voor zijn vaderhuis, maar in de eerste plaats voor de woestijn. Om gesterkt te worden in de geest en dan te profeteren voor Jezus. Bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk is er. Johannes. God is genadig, betekent de naam. En die naam sticht verwarring onder de buren. Dat begrijpen ze niet. Maar dan zie ik naast die verwarring ook aan het einde van vers 63 een andere reactie. Te midden van de verwarring ziet u daar ook staan en zij verwonderden zich allen. Op het moment dat Zacharias die naam opschrijft, Johannes, verwonderen zij zich. En het eerste wat Zacharias dan doet, ziet u dat staan, gemeente, vers 64. Zijn tong wordt losgeslagen door de Heilige Geest. En hij begint God te loven, God toe te zingen, God te verheerlijken. En dan begint de lofzang van Zacharias. Dan begint vers 67. Je zou kunnen zeggen, gemeente, vers 67 kun je direct achter 64 plakken. Maar daar worden nog twee versen tussen gevoegd. Vers 65 en vers 66. Daar wordt nog even die reactie beschreven van de omstanders, de buren. Verwondering. Maar ook, zien we daar staan, vers 65, vrees, huiver. Hier voelt men aan, gebeurt iets hoogheiligs. Daar baart een oude vrouw een kind. Daar krijgt die jongen een hele andere naam. En daar gaat die oude man ineens weer praten. Dit is iets heiligs wat hier gebeurt. Dit is zo wonderlijk. Men wordt vervuld van verwondering en huiver. Dat is de reactie op het godsgebeuren. Ik denk ook in ons leven, hè, dat we ons verwonderen enerzijds over wie de Heere is, maar dat we ook huiveren voor zijn heiligheid. Dat we een zekere vrees kennen, ontzag, diep ontzag voor u. En er gaan vragen rond daaronder die mensen, wat zal het toch van dit kind worden? Dit wordt een heel bijzonder kind. Dit is van God gegeven. En weet u wat al die wonderen met Zacharias doen, gemeente? Hij wordt vervuld met de Heilige Geest, vers 67. Notabene voor kerst, hè? Voor Pasen, voor Pinksteren. Notabene voor kerst is hij al vervuld met de Heilige Geest. Wat een wonder. De Geest komt over en gaat zijn gladde tong drijven. Hij gaat profeteren. Het wordt de lofzang van Zacharias, maar u mag ook zeggen de profetie van Zacharias. Hij profeteert zingend. Profetie komt soms ook tot ons door het middel van het lied. Als wij al denken aan de psalmen in het Oude Testament, daar zit heel veel profetie in. Als we het 18 zingen over de hoorn van het heil, dan is dat een profetie van de hoorn van zaligheid die gaat komen. Psalm 18 is ook een profetie. Psalmen zijn vaak ook profetieën en zo ook deze lofzang, een profetie. Hij looft God, Zacharias. Na 9 maanden van zwijgen. Het wordt een eredienst in zijn eigen huis. Hij komt tot een hoge toonhoogte. Hij begint vers 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. En er verlossing voor tot stand gebracht. Hoort u dat, gemeente? Tot stand gebracht. Dat is een voltooide zaak. Zacharias die ziet hier ineens dat de verlossing tot stand is gebracht. Dan moet Jezus dus nog geboren worden. Dat is verrassend. Nog voor het kind geboren is Jezus, weet Zacharias al, de verlossing is tot stand gebracht. Vreemd is dat. Zacharias is een profeet die door de dingen heen ziet en zegt de verlossing is gekomen. En het is nu. Zacharias voelt dat hij op de rand staat van het Oude Testament, op de rand staat naar het Nieuwe Testament. Hier zingt Zacharias wat hij zelf hoorde van de engel Gabriel in de tempel. Dat zijn kind, Johannes de Doper, een voorloper zou zijn en het volk gereed zou maken voor de komst van de grote Messias. De Heilige Geest laat Zacharias daarvan zingen. Zacharias wordt een profeet. En ik dacht, gemeente, zo vader, zo zoon. Zacharias is een profeet en Johannes de Doper wordt het ook. Onbeschroomd, onbevreesd zingt hij zijn lied. En hij profeteert van het verval van de vijand. Dat de vijand niet het laatste woord heeft. Zacharias profeteert van het verbond van God. Ooit gesloten met Abraham. Een eed is er opgelegd. Via Davids huis. Door de profeten verkondigd. En dat verbond. Dat kent de belofte van de Messias. De hoorn van zaligheid. Dat verbond lost God nu in. Zo zingt Zacharias. Hij is vol van de Heilige Geest. Ja, wat is dat, hè? Vol zijn met de Heilige Geest. Daar zitten vandaag de dag veel jonge mensen ook mee te worstelen. Wat betekent dat dan als je vervuld wordt met de Heilige Geest? Wat gebeurt er dan met je? Zijn dat dan nieuwe, originele dingen? Zijn dat dan sensationele dingen? Wat gebeurt er met je als je vervuld wordt met de Heilige Geest? Dan hebben we hier een heel concreet voorbeeld. Wie door de Geest wordt beademd, gaat zingen. En dan word je geen luchtfietser, geen hoogdraver, maar dan blijf je dicht bij de grond en dan ga je het hebben over Gods verbond. Over de Messias, over de verlossing en over de vergeving. Dat doet Zacharias ook. Dat is vervuld zijn met de Heilige Geest. Die oude gedachten uit het Oude Testament nieuw leven inblazen. Door de volheid van de Heer Jezus. Wie vol is van de Heilige Geest heeft het over het verbond. Over de Messias. Over de gerechtigheid en het willen dienen van de Messias. Wij richten ons nu... wat op die versen 74 en 75. Daar staat dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Daar zingt Zacharias van. Verlost van de vijanden. Wie zijn zijn vijanden dan, gemeente? Wie zijn zijn vijanden? Herodes? Augustus? Keizer Tiberius? Pontius Pilatus? Nog een keer Herodes? Philippus? Lysanias? Zonden? Ziekten? Demonen? Ja, gemeente, bovenal. En dan graven we naar de diepste achtergrond. Die vijand is de duivel. De Satan. De hinderaar. Die schuilt. Achter de omgeving die Jezus gaat tegenstaan. Die ook schuilt achter de fariseeën. De schriftgeleerden. De overpriesters. Die vijanden. Daar verlost deze van. Daar verlost de hoorn van zaligheid van. Want daar gaat het over. Vers 69 noemt die hoorn van zaligheid bij uitstek. En dat is een beeld in het Oude Testament voor de komende Messias. Hij is als een hoorn. Het is een beetje een robuust beeld, een sterk beeld. In zekere zin ook afschrikwekkend. Want een hoorn, ik weet niet of dat er hier mensen zijn die op een boerderij zijn opgegroeid of op een boerderij leven. He, als je nou in een hok loopt waar een stier in verblijft, dat is gevaarlijk. Want als die komt met zijn hoorn, dan weet een kind hoe het afloopt. Ik heb het wel eens gehoord, dat een mens getroffen werd door de hoorn van een stier. Is gevaarlijk. Maar dat wil dit beeld ook zeggen. Die hoorn is gevaarlijk voor de vijand. Voor Herodes, voor Pilatus. Voor allen die hem tegenstaan. Maar als je nu achter die hoorn mag schuilen. Als die hoorn voor jou strijdt. Als hij nou zegt, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dan wordt dit een veilige hoorn. Die voor jou uitgaat. En dan wordt het een troost. Voelt u het? De Heer Jezus Christus is de hoorn van redding. Die beukt en stoot dwars door alle tegenstand heen. Ja, zelfs door de grafstenen heen. Ja, zelfs door de dood heen. Die kunnen hem niet houden. Zo machtig is deze hoorn van zaligheid. Hij slaat der boze hoornen neer. Zingt Psalm 75. Want hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. En wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Dat is een troost, gemeente. Als je achter deze hoorn, achter deze krachtbron mag schuilen. Dat is zo'n troost. Een troost tot zaligheid. En dan ben jij zwak, dan zegt hij, ik ben sterk. En als jij zegt, ja maar ik voel zo mijn zwakheid en het wordt niks met mij. En mijn zonden die blijven ook. En ik blijf maar strijden en telkens weer met hetzelfde. En dan zegt hij, mijn kracht, mijn hoornkracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Deze hoorn van zaligheid wil u jou verlossen van de klauwen van ziekte en dood. Want wat staat er in onze tekst? En dat wij verlost uit de hand van onze vijanden. Wij, gemeente, valt het u op? Dat gaat over Zacharias en de zijnen. Gaat het ook over u? In het geloof gaat het ook over u. Wij. In het verbond. Waarin ook u opgenomen werd door de doop. Niet door besnijdenis, maar door de doop. In dat verbond is dit ook een verbondswoord. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden zouden leven zonder vrees. Dat. Wat een machtig verbond, hè? Ja, wat een machtig verbond. Zegt de schrift ook. Heilig verbond, zegt het einde van vers 72. Daar kun je van zingen. Kunt u daarvan zingen? Juicht het nou in uw hart van deze machtige Heer Jezus voor u, opgericht als een hoorn van zaligheid? Of kent u deze Jezus niet? Leeft u nog buiten zijn macht en heerschappij? Bent u nog geen onderdaan van deze machtige vorst? Dat kan, hè, dat je nog doorleeft op eigen rekening. In de klauwen van de zonde. Met je eigen ideeën. Met je eigen stickers. Met je eigen gedachten. Met je eigen wil. In onheiligheid en in ongerechtigheid. Dan komt het erop aangemeten dat je smeekt om de Heilige Geest. Dat Hij dit lied jou op de lippen legt. Dat Hij je ook zingend maakt met deze woorden. U zegt, ik zou het wel willen. Nou zeg Zacharias dan na vanmorgen. Schrijf deze woorden als het ware op als je thuis komt. En laat ze tot je doordringen. En schrijf erachter, ja, ook voor mij. Ook ik verlost uit de hand van de vijand. Ook ik wil hem dienen zonder vrees. Smeek de Heilige Geest om de toepassing van deze woorden in je leven. Hij wil wel, maar wilt u? En jij? De hoorn van zaligheid verlost uit de hand van de vijanden. Maar weet u wat ik nu zo wonderlijk vind? Dat het in onze tekst niet gaat om die verlossing. Wat bedoelt u? Het gaat niet om die verlossing, maar die verlossing heeft een doel. Opdat wij hem zouden dienen, zonder vrees. Dat is het doel van de tekst. Dat is ook het doel van de Heere. Het gaat over ellende en verlossing. Maar het gaat ten diepste om de dankbaarheid voor God. Het dienen van hem. Dat we een leven kennen binnen zijn koninkrijk. Zonder vrees hem dienen. Weet u, gemeente, dat woord vrezen in vers 74. Ziet u dat staan? Dat staat helemaal aan het einde bij mij. Ik heb de herziene statenvertaling voor me. Dat staat helemaal aan het einde. Vrees. Bangheid. Maar in de Griekse grondtekst staat het helemaal aan het begin. Zo belangrijk is dat woord in de grondtekst. Dat wij onbevreesd. Verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen. Dat staat er. Onbevreesd. Vrees, bangheid, is er op vele manieren. Wie weet er niet van? Elk mens is bij tijden bang. Zacharias zingt dat wij hem dienen zonder vrees. Jammer vind ik, gemeente, dat er niet bij staat om welke vorm van angst het hier zou gaan. Van welke vorm van angst worden we dan verlost? Want er zijn heel veel soorten angst. Hè? Je kunt angstig zijn voor de weg die je kinderen gaan. Je kunt angstig zijn voor de komende week, omdat er dingen te gebeuren staan waar je tegenop ziet. Je kunt angstig zijn voor God, omdat je eens moet sterven en dan in het laatste oordeel komt voor zijn aangezicht. Zo zijn er verschillende soorten angst. Hier staat niet precies welke vorm van angst wordt bedoeld. Maar ik denk, gemeente, in het algemeen, hè, dat de Heere Jezus verlost van alle vorm van angst en vrees. Ze zijn soms zo overweldigend aanwezig in je leven. En dan denk ik in het bijzonder aan mensen onder ons die kampen met depressie, met vele angsten en gedachten, boze gedachten. Dan is het wel heel bijzonder dat Zacharias hier zingt van een leven zonder vrees. Bestaat dat, kun je dan denken? Een heimwee kan je hart vervullen om zo te mogen leven. Hoe moeten we Zacharias dan verstaan, gemeente? Dienen zonder vrees? Nou, dat moeten we dan in zijn verband zien, hè, met die hoorn van zaligheid. Waar Christus binnenkomt in je leven, waar de liefde tot Christus ontbrandt in je hart, daar drijft de liefde tot Christus alle vrees buiten. Want in de liefde is geen bangheid, geen vrees. Waar de geest gaat waaien, daar waaien het ongeloof en de twijfels en de angsten weg. Want Christus, achter hem mag je schuilen en daar vind je hart rust. de dood, de boze, de zonde, de ziekten, noden, gevaren, ontwikkelingen in eigen land, ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de wereld. Ze liggen allen aan de voeten van Christus. Daar verdwijnt mijn angst. En tegelijkertijd, gemeente, moeten we zeggen, dit leven zonder vrees is hier op aarde nog ten dele. Straks in het koninkrijk is het volkomen. Zacharias zingt van het volkomen koninkrijk. Hier op aarde is het nog ten dele. En het is voor mij een dagelijkse oefening. Voor u ook. Een dagelijkse oefening om alles wat je tegenkomt, alles wat je kan bevrezen en bang kan maken, aan de voeten van Christus te brengen. Ook die zorgen in huwelijk, in gezin. Het is een dagelijkse oefening om die aan de voeten van Christus te brengen. En er zijn momenten, gemeente, dat je dan die vreesloosheid ervaart, die rust. Ik moet denken aan een huwelijk waar veel zorg is, veel nood. Waar men angstaanjagende dingen meemaakt. Maar dat vader en moeder toch alles brengen in het gebed bij God. En dat ze zo de Heere dienen. En dat er te midden van alle zorg en moeite toch altijd weer een bron van rust is. Dat is nou de Heilige Geest. Die werkt de vrees eruit. Ik moet denken aan jongeren die zitten in een klas waar neergekeken wordt op het geloof. Waar je als christen een beetje weggezet wordt. Die jongeren, die kunnen soms zo vol zijn van Jezus, dat je zonder vrees, onbeschroomd, toch voor zijn naam opkomt. Dat is vervuld zijn met de Heilige Geest. Ik denk aan een sterfbed van een oude man die daar lag. Die niet bang was om te sterven, want de vrees was eruit. Er was liefde tot Christus in zijn hart. En hij mocht Christus dienen zonder vrees, met uitzicht op eeuwig leven. Ik denk aan al die martelaren in de kerk, nog steeds de vervolgde kerk, die de dood tegemoet gaan zonder vrees, omdat ze Christus kennen. De liefde tot Christus drijft de vrees eruit. En bij momenten ervaar je rust en vrede, dat Gods koninkrijk op aarde is gekomen, dat je een kind van Christus mag zijn. Ja, zegt Zacharias, dat zijn zoon een profeet van de Allerhoogste is. En dat kun je ook zo ervaren, dat je een dienaar van de Allerhoogste mag zijn. Dat je hem mag dienen in heiligheid en in gerechtigheid. Een heilig leven voor God, dat betekent dat je anders leeft dan de anderen in de wereld. Dat je zuiver wil leven voor de Heer. Een leven in gerechtigheid is dat je rechtvaardig wil zijn. Rechtvaardig voor de mensen. Rechtvaardig voor God. Een rechtvaardig mens heeft een liefdevol hart. Die is welwillend en vriendelijk naar de naaste. Die kent een zekere vrede met alle mensen. En waar de liefde is, de rechtvaardigheid is in het hart, daar is de vrees eruit gedreven. Zo in heiligheid en gerechtigheid hem dienen, zegt Zacharias. Alle dagen van ons leven. Dat staat erbij, hè? Vers 75. Gemeente, hou vol, hè? Niet alleen vandaag. Niet alleen morgen. Maar alle dagen van je leven. Tot op de laatste dag van jouw leven hier op aarde. Of tot op de jongste dag. Als Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat je het mag zeggen. Ik ben van u, Heere. In oprechtheid heb ik u willen dienen in heiligheid en gerechtigheid. Ja, zeg je, maar ik heb nog zoveel zonde. Weet dan één ding. Deze hoorn van zaligheid is voor u tot heiligheid geworden. Tot gerechtigheid aan het kruis van Golgotha. En daar is een volkomen verzoening van al je zonde. Daar mag je achter schuilen. Daar aan het kruis, denk ik. Daar aan het kruis, denk ik. Is de hoorn van zaligheid, het bloed, dat verbreekt alle zonden, de dood. Dat bloed, dat stoot door naar een eeuwige toekomst met God in de hemel. Gelooft u dat? En zeg je het in je hart? Ik wil hem dienen, alle dagen van mijn leven. Ja, alle dagen. Amen. Geroepen gemeente, zullen wij met elkaar de voorbeden bij de Heere brengen. Zo wordt uw lof vergroot. Maak ons leven tot een lofoffer voor u. Laat ons leven een lofoffer zijn, al de dagen van ons leven, tot in eeuwige dagen. Wij danken u, Heere, voor die hoorn van zaligheid. Wij danken u, Heere, voor uw trouw. Wij danken met Gerita Huisman de Lange, dat zij met haar dochtertje Senna thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat het kindje geboren mocht worden. Dat alles goed mag gaan. U ontfermt zich. Neem dit kind op in uw heilig verbond. Wij danken u met echtpaar de koning Dingemans. 50 jaar mogen ze met elkaar al getrouwd zijn. Wat een mijlpaal. 50 jaar van verbond. Zegen hen. Dat zij hun leven lang, hun leven uit, tot in eeuwige dagen u willen dienen, onbevreesd. Wij bidden u voor mevrouw Omen van Ooyen, ernstig ziek. Wat kan er in een week gebeuren, o God? Ontfermt u zich over haar? Wilt u, Heere, geven dat zij in deze dingen uitzicht mag kennen op u? Breekt u door, o hoorn van zaligheid, in haar hart en leven. Wij bidden voor de niet genoemde zieken. Mensen met naam. U kent de namen. Zorg voor hen, ook in rouw. Gedachten aan dood en verdriet. Deze gemeente kent ook velen die in de afgelopen week gedachten aan rouw hebben gehad of bij een graf stonden. En wat is het dan een machtig evangelie om te horen dat wie in u gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Dat u een hoorn van zaligheid brengt, bent die door de grafstenen heen stoot. Machtige vorst, heiland Messias, wij loven u, lof zij uw naam. Bidden voor broeder van Ooyen. Maak het hem helder en duidelijk wat zijn weg moet zijn. Ja of nee? Kom over en help. Bidden voor de kinderen van de basisschool, van de zondagschool. Als ze toeleven naar kerst, geef hen stem. Om straks de liederen, gedreven door uw geest, voor te dragen en te zingen. Dat het oude harten zal raken. En jonge harten natuurlijk ook. Heren, we bidden u voor evangelisatiewerk. Juist rondom de kerstdagen, de verspreiding van de echo, dat het vrucht zal dragen. In het dorp, in het land. Bidden voor Israël. In de navel van de wereld is het altijd onrustig. Ontfermt u zich over uw eigen verbondsvolk. Naar uw heilig verbond, naar de eed aan Abraham gedaan. Geef Israël vrede. Bovenal, breek door haar versluiering heen. Geef haar zicht op u, de Messias. Wij danken u, Heer Jezus, voor uw aanwezigheid in deze dienst. Wij danken u, Heilige Geest, voor uw werking. Wij danken u, Vader, dat u ons riep in dit uur. Vergeeft u onze zonden. Ga met ons naar huis. En breng ons vanavond opnieuw onder uw machtig evangelie. En troost ons erdoor, dag aan dag, al de dagen van ons leven, tot aan de voleinding der wereld. Halleluja. Amen. Tot slot, gemeente, de lofzang van Zacharias, daarvan 3 en 4, dat wij hem dienen zouden zonder vrees, zingt vers 3. Zingt u mee? 3 en 4 van de lofzang van Zacharias. Geroepen gemeente, ga dan heen in vrede deze nieuwe week in en draag met u mee de zegen van God die in zijn heilige naam op u en jou wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en over jou. En hij geve jou zijn vrede. Amen.